Gemeente, ik herinner u aan de aanstaande woensdag, de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De diensten zullen, zo de Heere wil, aanvangen om 3:00 en om 7:30. En dan nog deze mededeling. Het was altijd gewoonte dat op de zondag na de biddag de morgendienst zou aanvangen om 9:30. De kerkraad heeft besloten dat de verschuiving van het avonduur van de morgendiensten nu niet meer zal plaatsvinden op de zondag na de biddag, maar op de eerste zondag in de maand april. Dus voorlopig nog een aantal zondagen om 10:00 dienst 's morgens. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 130 het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellenden en zo gij in het recht wilt treden. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 50. Lucas 7, vanaf vers 36 tot en met vers 50. En na de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. Lucas 7 vanaf vers 36, en een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albaste fles met zalf, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genodigd had, zulks ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had 2 schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij mij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En wij zullen in onze gebeden gedenken aan de rouwdragende families in ons midden. De familie van de overleden zuster Aagje Bom. En ook de familie van de overleden zuster Otte, die beide in de afgelopen week begraven zijn. Heren, het is dankzij uw goedheid dat wij aan de morgen van deze zondag nog weer samen mogen komen rondom uw woord. En gij hebt ons gespaard in de week die voorbij gegaan is. Alhoewel wij allen van nabij of misschien toch wat meer op een afstand, maar toch wel allemaal in aanraking gekomen zijn weer met de onverbiddelijke dood. Dat hebt u in de gemeente ook weer bewezen, heren. De waarheid van dat woord dat u eens gesproken hebt, de bezoldiging der zonde is de dood. We hebben het ook in het midden van de gemeente weer gezien, hoe gij een tweetal uit de kring van hun familie hebt weggenomen. Hoe gij hen hebt doen gaan de weg van alle vlees. En nu mochten ze beiden op leeftijd komen. Een van hen zelfs was de leeftijd van de zeer sterken gepasseerd. Maar heren, hoe het dan ook is en hoe oud een mens ook mag worden, het blijkt toch telkens weer waar dat wij hier geen blijvende stad hebben. Maar dat wij heen moeten gaan als gij het uur bepaalt en als gij de koning der verschrikking zendt. O, wij bidden van u dat we eruit leren mogen, dit uit leren mogen, heren, om te doen wat u op een andere plaats zegt. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Heren, die boodschap komt toch tot ons allemaal. En wij kunnen wel menen dat dat ons nog niet geldt, of dat wij nog de tijd hebben, of dat we nog wel kunnen uitstellen. Wij kunnen wel menen in onze dwaasheid en in onze blindheid, dat voor ons die dag nog ver weg is. Maar wie weet, heren, hoe spoedig het al ook voor ons zo ver kan zijn. En daarom geef ons genade om onze dagen te tellen. Geef ons genade dat we een wijs hart mogen bekomen. Geef ons bovenal die genade, heren, dat wij het leven leren gebruiken als een voorbereidingstijd, waarin we ons inderdaad ook voorbereiden op de komende eeuwigheid. En laten we zo ook beseffen, heel persoonlijk beseffen en het beleven dat het noodzakelijk is om te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Want alleen wie gezeten is in de schaduw van de Almachtige, die is veilig in tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. En nu bidden wij in bijzonder, Heren, voor deze families die verliezen geleden hebben en die in de afgelopen week gestaan hebben rondom een geopend graf. De familie Bom, waar uit wier midden gij een zuster, een tante, een familielid hebt weggenomen. En de familie Otte, die hun moeder en grootmoeder moesten afstaan. En wier stoffelijk overschot zij gisteren ter aarde moesten bestellen. Heren, wij denken met elkaar aan deze families in rouw. En wij smeken u dat gij hen in het verlies dat ze geleden hebben ook wilt sterken. En dat gij hen genade wilt geven om op u te zien. Het is altijd smartelijk als de dood komt. Maar zeker als hij zo dicht bij ons komt, zo in onze familie. Het is smartelijk, Heren, als wij van iemand gehouden hebben en wij moeten zo iemand dan afstaan. Het is smartelijk als banden die ons aan elkaar verbonden hebben moeten worden losgemaakt, als die worden verbroken. Heren, geef in de smart en in de droefheid wat nodig is en wat gij alleen kunt geven. Geef dat aan de familieleden van zuster Bom. Schenk het hen, Heren, in uw gunst. Geef dat ook aan de kinderen en aan de kleinkinderen en aan de andere relaties van zuster Otte, die het zo smartelijk ook moesten ervaren, dat zij machteloos staan als de dood komt en dat we dan niets kunnen doen en dat we dan ook niets te zeggen hebben. Heren, o wij bidden van u, denk aan hen in uw gunst en ontferming. En wij dragen ook aan u op, Heren, allen die ziek zijn in het midden der gemeente. Het is met broeder Knapen toch weer minder geworden. Heren, wij bidden van u dat gij hem ook in deze zware weg van beproeving nabij wilt zijn met de zijnen die rondom zijn bed zijn. Geef, o God, dat de behandeling die hij ondergaat nog resultaat mag hebben. Maar geef dat boven alles het hart van deze broeder naar u de Heere mag uitgaan. En dat hij ook mag leren om zijn vertrouwen voor tijd en eeuwigheid op u alleen te stellen. Wij bidden u voor andere zieken, voor onze broeder van Wezel die in deze afgelopen week een zware operatie onderging, maar naar omstandigheden heeft het wel gemaakt en mag er een begin van herstel zijn. Heren, wij willen u erkennen voor die weldaad en voor uw hulp tot nog toe bewezen. Maak het ook verder wel en geef dat hij ook alles bij u mag zoeken. Zegen zo alles, Heren, wat op uw zegen wacht en wat ervan afhankelijk is. Wat zijn wij mensen toch klein en nietig en wat zijn we toch diep afhankelijk van wat gij wilt geven. En dat is niet alleen ten aanzien van het natuurlijk leven zo, dat geldt ook van de geestelijke dingen. En daarom wij smeken u, o Heren, dat u geven wilt, dat als wij vanmorgen samengekomen zijn rondom uw woord en getuigenis, uw Heilige Geest voor dat woord plaats mag maken in onze harten. En dat de Geest het woord zal willen indragen in ons leven. Als gij ons uw woord geeft, dan is het zo nodig, Heren, dat wij leren luisteren. Dat doen we van nature niet. Zelfs met ons lichamelijk oor luisteren we vaak nog niet. Laat staan met ons hart. En daarom wij bidden van u, geef dat uw woord een plaats mag ontvangen voor het eerst of bij vernieuwing. En dat het zijn kracht, dat het zijn werking mag doen in ons leven. Wij bidden, Heere, dat gij bekeren wilt in ons midden, degene die onbekeerd zijn. En dat gij het uw volk en kinderen leren wilt, om in de weg van de oefeningen van het geloof uit u de Heere te leven. En het dan ook alles van u te verwachten. Wij bidden, Heere, dat gij uw geest wilt doen werken, opdat we alle mogen leren wat wij persoonlijk moeten leren tot zaligheid. Opdat wij bij u ter scholen mogen gaan. En opdat wij zo door het onderwijs van uw geest ook waarlijk kennis van die drie stukken mogen ontvangen. Die stukken die zo nodig zijn gekend te worden. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Hoe we van zulke zonden en ellende verlost worden. En hoe we de Heere voor de verlossing zullen dankbaar zijn. Oefen uw volk in deze dingen. En degene die er onkundig aan zijn, wilt gij beginnen met hen deze lessen te leren. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit, ook op deze dag. Wilt gij uw naam verheerlijken in het toebrengen van zondaren. En wilt gij zo door de werkingen van uw Heilige Geest, die onwederstandelijk zijn, het in het midden van de gemeente bewijzen, dat gij nog de machtige zijt, die ook toegang hebt tot gesloten zondaarsharten, dat gij ook de getrouwe zijt, die niet laat varen de werken uwer handen, maar die het voor al uw volk voleindigen zult. Heren, wij hebben deze dingen te vragen, omdat ze zo nodig zijn. Zonder dat heil, zonder uw werk, zonder uw genade zijn en blijven we voor altijd verloren. Heren, we kunnen er niet buiten. Doe ons dat goed beseffen. Maar als wij het van u vragen, dan moeten we er wel bij bekennen, Heren, dat we het verzondigd en verbeurd hebben. En dat we het niet waardig zijn dat u dit voor ons zou doen en dit aan ons zoudt willen geven. We hebben op menige wijze gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we zijn uw gramschap dubbelwaardig. Heren, o wij beseffen dat wij dan geen recht hebben. Maar doe om Christus wil toch uw aangezicht nog in gunst aan ons lichten. En wilt u om Christus wil u toch nog over ons ontfermen. Ja, vergeef al onze zonden en reinig ons van alle ongerechtigheden. Heere, wij bidden u dat gij in gunst zo nog aan een ieder van ons denken wilt, in welke weg u ons ook geleid hebt en in welke omstandigheden we ook verkeren. Er zijn er die hier vervuld zijn met dankbaarheid en blijdschap voor weldaden en zegeningen. Er zijn er ook, Heere, die wier hart vervuld is van droefheid en die smart hebben. Behalve de rouwdragenden die we al genoemd hebben, zijn er ook nog anderen in ons midden. We denken aan de familie Kooiman, die ook een verlies geleden hebben in de afgelopen week. Heren, en mogelijk nog anderen die op andere wijze moeite en zorgen en verdriet in het leven meemaken. Hoe de weg ook mag zijn, Heren. Het zij dat we in smart en droefheid verkeren. Het zij dat wij vreugde en dankbaarheid hebben voor wat u ons geeft. Laat het ons alles toch bij u brengen. En laat het ons ook alles toch nog weer mee mogen werken. Om bij u dat heil dat nooit vergaat te zoeken. Heren, hier op aarde is uiteindelijk het ware geluk niet te vinden. Of we moeten het leren zoeken en vinden in u. In de verzoening met God. In het offer van Christus. En wie het daar zoekt en wie het daar vindt, die mag ook ondervinden de rijkdom van uw genade en de heerlijkheid van uw dienst. Schenk ons daar in dit morgenuur iets van te ervaren, tot roem van uw deugden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu met elkaar 118, het vierde en het achtste vers. Psalm 118, vers 4 en vers 8. De Heer is aan de spits getreden dergene die mij hulp bieden en Gods rechterhand is hoog verheven. Thank you. Gemeente, we hebben in de afgelopen zondagen, 4 in totaal, met elkaar gelezen de geschiedenis van de genezing van Bartimeus. De blinde bedelaar bij Jericho, die van de Heere weer het vermogen ontvangt om te zien. We hebben stilgestaan bij diverse onderdelen uit deze geschiedenis, zoals die ons beschreven wordt in het evangelie naar Lucas en ook in het evangelie naar Marcus. Maar één aspect van dat woord van de Heere is eigenlijk min of meer onbehandeld gebleven. Is één woord in wat de Heere Jezus tot deze Bartimeus gesproken heeft, waar ik tot nog toe weinig van gezegd heb. Een woord dat overigens toch ook wel waard is om overdacht te worden. En dat zijn de woorden die Jezus tot hem spreekt in Marcus 10 vers 52, het middelste gedeelte. En we vinden het ook in Lucas 18 vers 42. Deze woorden: uw geloof heeft u behouden. En waarom is dat belangrijk om daar afzonderlijk toch nog weer bij stil te staan? Wel, gemeente, het is niet de enige keer dat de Heere Jezus dit gesproken heeft. En Bartimeus was niet de enige die deze woorden van de Heere Jezus hoorde. En in zijn leven, het was maar niet alleen in zijn leven dat hij behouden werd door het geloof. We vinden deze woorden van de Heere Jezus bij 4 verschillende gelegenheden. Jezus zegt dat tegen Bartimeus, maar hij zegt dat ook in de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, die we beschreven vinden in het 5e hoofdstuk van Marcus. En als deze vrouw die tot Jezus komt van achteren en de zoom van zijn kleed aanraakt en dan genezen wordt, en als deze vrouw daarna door de Heere naar voren gehaald wordt, zodat ze in het openbaar moet bekennen wat ze gedaan heeft, dan zegt de Heere daarna, en dat sluit de geschiedenis eigenlijk af: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Zij hoort het de Heere dus ook zeggen: uw geloof heeft u behouden. Er is er nog één tot wie de Heere Jezus dat spreekt, en dat is de Melaatse Samaritaan, die samen met 9 anderen Melaatsen tot de Heere kwam met het verzoek of de Heere zich over hen ontfermen wilde en of de Heere hen genezing wilde geven. En de Heere antwoordt die bede, hij geeft hen genezing aan alle 10. En dan is er van die 10 één die terugkomt om God de eer te geven. Dat is een vreemdeling, dat is een Samaritaan. Maar hoe het dan ook zij, hij komt en hij valt voor de Heere op de knieën en hij dankt hem. En dan zegt de Heere tot hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En dan het 4e voorbeeld, en we hebben dat gelezen, en dat is de geschiedenis van die zondares die tot de Heere Jezus kwam toen hij in het huis van een van de fariseërs aanzat in Lucas 7, in het huis van Simon. En dan komt deze zondige vrouw, die ook als een zondige vrouw bekend stond in de plaats van haar inwoning. En als zij binnengekomen is, dan zalft zij Jezus' voeten. En dan maakt ze zijn voeten nat met haar tranen en ze droogt die af met haar haar. En dan ontspint zich dat gesprek tussen Jezus en Simon. Maar het eindresultaat van de geschiedenis is dat de Heere ook tot deze vrouw de woorden spreekt: uw geloof heeft u behouden. Dat zegt de Heere dus nogal eens een keer. En daarmee tekent hij langs welke weg een zondaar behoud ontvangt. Bij alle verschil tussen deze 4 mensen, bij alle verschil tussen de 4 wegen die deze 4 mensen moeten gaan, bij alle verschil tussen de omstandigheden waarin zij verkeren. De een is melaats, de ander is blind, de derde heeft een bloedvloeiing en de vierde heeft helemaal geen lichamelijke kwaal. Maar daarvan wordt alleen gezegd dat ze een zondares is. Bij alle onderscheid hebben ze toch dit met elkaar gemeen. Ze worden behouden door het geloof. Steeds weer klinkt datzelfde woord. En daaruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat we geloof hebben. Ik wil op deze woorden van de Heere Jezus vanmorgen nog weer met nadruk terugkomen. En ik kan uiteraard niet alle vier de geschiedenissen naast elkaar leggen, want dat zou veel te veel tijd vragen als we ze allemaal met elkaar moesten vergelijken. Ik beperk me tot twee vanmorgen en dat is dan in de eerste plaats en dan sluit ik aan bij de preken van de vorige zondagen. De geschiedenis van Bartimeus nog weer een keer en daarnaast de geschiedenis die we gelezen hebben van die vrouw die een zondares was. En dan willen we met elkaar erop letten dat er bij deze twee een eenheid is in het feit dat ze geloof hebben. En dat dat geloof beiden behoudt. Maar we willen er vanmorgen ook oog voor hebben dat bij die eenheid er toch duidelijk ook verschil is, onderscheid in de beoefening en in de beleving van dat geloof dat beiden behoudt. En de eerste vraag die we dus vanmorgen stellen aan de hand van deze woorden van de Heere Jezus is deze. Wat is het dan eigenlijk waardoor een mens behouden wordt? Ik denk eerst even aan die zondares. Zonder de geschiedenis nog eens een keer uitvoerig te vertellen, licht ik er even een paar elementen uit. Als deze vrouw binnenkomt, dan blijkt uit heel haar gedrag, dan blijkt uit alles wat zij doet, dat haar hart vol is van liefde tot de heiland. Niet waar, dan heeft ze in haar liefde voor de heiland die kostbare zalf ervoor over om die over hem heen te gieten. En dan spreken ook de gebaren die zij doet, dan spreken ook de tranen die ze schrijft van haar liefde tot de heiland. En toch zegt de Heere niet tegen haar, uw liefde heeft u behouden. Als deze vrouw dat werk doet, Jezus salven, Jezus voeten wassen, Jezus voeten afdrogen, dan blijkt uit alles wat zij doet haar diep berouw. Zij heeft duidelijk smart over haar zonden. Over haar zondige leven. Simon rekent het haar nog steeds aan dat ze een zondares is. En hij neemt het in feite de Heere Jezus ook kwalijk dat hij deze zondares zomaar laat begaan. Maar let op haar tranen eens als uiting van berouw over haar zonde. Oprecht berouw. Hier zit een verbroken hart achter. En toch zegt de Heere Jezus tegen haar niet, uw berouw heeft u behouden. Uit heel haar gedrag blijkt ook dat ze een zeer ootmoedige vrouw is. Je leest geen woord van haar. En zij komt ook niet tot de Heere met bepaalde rechten. Zeker niet. Ze is diep ootmoedig. In heel haar gedrag blijkt het dat zij zich verootmoedigt voor de Heere. Maar de Heere zegt niet, uw ootmoed heeft u behouden. Blijkt uit heel haar gedrag ook dat ze eerbied voor de Heere Jezus heeft. Hoge achting. Maar Jezus zegt niet, uw eerbied, uw achting voor mij heeft u behouden. En als ik dan nog een keer aan Bartimeus denk, we weten uit de geschiedenis die we overdacht hebben hoe deze man ernstig is als hij roept, hoe hij het meent. En hoe blijkt dat hij het meent uit het feit dat hij volhoudt en dat hij blijft roepen. Hij riep des te meer. Maar de Heere zegt niet tegen Bartimeus, uw ernstig bidden heeft u behouden. We hebben gezien dat uit de belijdenis van Bartimeus bleek dat hij wist dat de Heer Jezus de zoon van David was. Dat hij de Messias was. Die kennis bezat Bartimeus. Vele van zijn tijdgenoten bezaten die kennis niet, maar Bartimeus kende zo de Heer Jezus als de Messias. Maar de Heere zegt niet tegen Bartimeus: uw kennis heeft u behouden. Allemaal goede dingen. Zijn kennis, zijn ernstig bidden en bij die zondares haar eerbied, haar ootmoed, haar berouw, haar liefde. Allemaal goede dingen. Ik mag nog meer zeggen. Allemaal ook nog vrucht van de bediening van Gods genade in hun harten. Alles resultaat van het werk van de Heilige Geest in hun leven. Maar toch van al deze goede dingen zegt de Heere niet dat of dat heeft u behouden. Wat dan wel? Uw geloof. En als ik het uit zou breiden tot die twee andere geschiedenissen van de Samaritaan en van de bloedvloeiende vrouw, dan zou precies hetzelfde resultaat voor de dag komen. Zij hebben ook allerlei dingen die werk van Gods geest openbaren. Ze hebben ook allerlei dingen in hun leven waarin het genadewerk zichtbaar wordt. Maar de Heere zegt ook van die anderen: alleen uw geloof heeft u behouden. Langs een andere weg kan het nooit. Alleen door de weg van het geloof. En al zou je nou nog zoveel liefde hebben. En al zou je nou nog zoveel eerbied hebben. En al zou je nou nog zoveel tranen schreien. En al zou je nou nog zo ernstig bidden. Als het geloof ontbreekt, dan baat de rest ook niet. Nee, een mens wordt niet behouden door zijn berouw. Een mens wordt niet behouden door zijn droefheid over de zonde. Een mens wordt niet behouden door de tranen die hij schrijft. Een mens wordt niet behouden door de ijver die hij aan de dag legt voor de Heere en voor de dienst des Heeren. Een mens wordt niet behouden door rechtzinnigheid, waarin hij vasthoudt aan de leer die naar de schrift is. Een mens wordt niet behouden door zijn bidden en door zijn vragen. Een mens wordt zelfs niet behouden door liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren. Uw geloof heeft u behouden. Waarom is dat zo? Omdat God dat zo wil. Dit is zo omdat de Heere dit zo heeft ingezet. Ik zou daar vele voorbeelden uit de schrift, vele bewijzen voor uit de schrift kunnen aandragen. Ik volsta met één woord uit de Hebreeënbrief. Het 11e hoofdstuk, het 6e vers. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof kunnen wij God nimmer behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Waar het op aankomt in het komen tot de Heere. Waar het op aankomt in het vragen om genade enzovoort. Dat is geloof. Zo heeft God het gewild. Dit is zijn eigen inzetting. En daarom als het geloof ontbreekt, Hebreeën 11 vers 6 zegt het al, we kunnen God niet behagen en we kunnen niets van hem verkrijgen. We kunnen zeker het behoud, de zaligheid niet verkrijgen. Maar zegt iemand, hoe zit dat dan? Uw geloof heeft u behouden. Is het dan zo dat je door het geloof en door de beoefening van het geloof toch nog wat verdient? Zit er dan in het geloof van Bartimeus iets verdienstelijks? Heeft hij dan door te geloven het licht in zijn ogen ontvangen en de redding van zijn ziel? En die zondares, heeft zij door te geloven de vergeving van haar zonde verkregen? Als een mens hongerig is, dan heeft hij een mond nodig om te eten. Maar als je een mond hebt en geen voedsel, dan word je niet verzadigd. Begrijpt u de vergelijking? Een mens heeft geloof nodig om behouden te worden. Maar het geloof is zijn behoud niet. Gods genade. Christus zelf. En wat hij is en geeft, dat is ons behoud. Maar hoe krijgt de mens er deel aan? Hoe krijgt de mens deel aan het voedsel? Via de mond. Het voedsel redt hem. Het voedsel onderhoudt hem. Het voedsel geeft nieuwe krachten. Het voedsel bewaart hem voor de dood. Maar hij heeft de mond nodig om het tot zich te nemen. Nou, zo is het met geloof ook. God redt. Gods genade in Christus. Dat is de zaligheid voor de zondaar. Maar hij krijgt er deel aan alleen via het geloof. Denk aan de Israëlieten die vergiftigd waren door de slangenbeten in de woestijn. En de Heere beval Mozes dat hij een koperen slang moest maken en die op een staak moest zetten. En dan gaat het woord uit in het legerkamp van Israël dat een ieder die op die verhoogde slang ziet zal leven. Waar ligt het behoud? Waar ligt de redding? Waar ligt het leven voor die stervende Israëlieten? In dat van God gegeven redmiddel. Maar hoe krijgen ze deel aan dat redmiddel? Door te zien. Hun ogen redden hen niet, maar ogen gericht op het redmiddel redden hen. En zo bedoelt de Heere het als hij tot Bartimeus. En als hij tot die zondares en tot die anderen zegt, uw geloof heeft u behouden, dan zit er niets verdienstelijks in dat geloof. Dan hebben ze het door het geloven zichzelf niet toegeëigend. Nee, dan is dat geloof alleen maar de hand om te ontvangen wat God geeft. Het volle heil, de volle zaligheid, genezing voor de blinden, reiniging van de melaatsheid, herstel van die vrouw die een bloedvloeiing had. Dat komt uit Gods hand, uit Christus bediening en vergeving van zonde en redding van de ziel. Dat komt uit Christus bediening. Maar hoe wordt het bezit? Hoe wordt het eigendom van deze mensen? Door het geloof. En als Jezus het geloof ziet, let u daarop, want dat komt herhaaldelijk terug in de schrift. Als de Heere het geloof ziet, dan schenkt hij het gevraagde. Daarom duurt het soms een tijd voordat de Heere antwoord geeft. Want hij moet het geloof zien en horen in de bede van de bedelaar. Hij moet het geloof zien in de daad van die zondares. Ik zei, soms duurt het een tijd voordat de Heere antwoord geeft. Want het geloof moet blijken. En het geloof moet ook in de beproeving krachtiger worden. Zagen we dat niet bij Bartimeus? De Heere antwoordde niet direct. Bartimeus moest blijven roepen. En toen hij bleef roepen en te meer ging roepen, toen ging zijn geloof, en dat, daar bleek dat uit, toen ging zijn geloof ook steeds sterker geloven. En toen de Heere dat zag en merkte, toen stond hij stil. En zo was het bijvoorbeeld ook bij de Canaanese. Die vrouw werd ook beproefd. Zij riep van achteren, Heere, help mij. En Jezus deed net alsof hij het niet hoorde, tot ergernis zelfs van de discipelen. Die zeiden, meester, stuur haar weg, want zij roept ons na. Maar die vrouw laat zich niet wegsturen, zelfs niet door het ontmoedigende woord van Jezus. Ze komt voor hem en ze valt voor hem op de weg, zodat hij als het ware niet verder kan. Ze houdt hem tegen, zoals je dat bij de Emmausgangers leest, en ze dwongen hem. Zo ook deze vrouw, en dat is geen brutaal dwingen, maar dat is een gelovig voor hem buigen, en een gelovig hem vasthouden, en een gelovig zich aan hem vastgrijpen. En als hij dat geloof ziet, Dan geeft hij haar haar wens. En zo is het geregeld. Want die tot God komt, en dat geldt ook van Christus, die tot Christus komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. We vinden datzelfde in de geschiedenis van die kreupelen in Lystra. In de dagen van Paulus, als Paulus in Lystra is, dan is daar in die stad een kreupele die van zijn jeugd af, van zijn geboorte af, kreupel geweest is. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan zijn voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende, en nu dit, en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. Paulus zag, hoe hij dat zag, dat weet ik niet. Dat was verlichting van de Heilige Geest. Maar Paulus zag dat die man geloof had om gezond te worden. En toen gold het ook voor hem. Uw geloof heeft u behouden. En dan de volgende vraag. Welk geloof is dat dan? Wat is dat dan voor geloof? Wel, dat wordt ons ook wel duidelijk als wij nog eens op Bartimeus en ook op die zondares letten. Welk geloof? Om te beginnen moet je daarvan zeggen, dat is geloof in Christus geweest. Geloof in de persoon van de zaligmaker. Geloof dat op hem gericht is. In de tweede plaats, wat voor geloof is het? Geloof dat gepaard gaat met een besef van eigen onwaardigheid. Dat is er ook steeds bij. En dat die onwaardigheid ook erkent en beleidt. In de derde plaats, geloof dat tegen alle tegenstand in toch volhoudt. En in de vierde plaats, geloof dat als ernaar gevraagd wordt, ook openlijk beleden wordt. Dat vindt u bij die vrouw in Lucas 7, dat vindt u bij Bartimeus, dat vindt u bij de bloedvloeiende vrouw, dat vindt u bij de Samaritaan. Dat eerste in ieder geval, dat geloof van allemaal richt zich op Christus. Denk eens aan die vrouw, ze heeft voor niemand anders in dat vertrek oog. Daar zit Simon, maar heeft ze Simon wel gezien? Daar zijn de discipelen, maar heeft ze die wel bemerkt? De enige voor wie ze oog heeft, dat is Jezus. En alles wat ze daar doet, dat heeft betrekking op Jezus. Dat is op hem gericht, dat is voor hem. En Bartimeus, er komt een grote schare voorbij. Sommigen uit de scharen spreken tot Bartimeus. Maar hij heeft alleen maar oog. Hij heeft alleen maar aandacht voor Jezus van Nazareth, de zoon Davids. En niet alleen hebben ze alleen maar oog voor hem en aandacht voor hem. Hun hart is ook helemaal op hem gericht. Denk nog even aan Bartimeus. Geloof, zei ik, in beide gevallen, in alle gevallen, echt geloof is geloof gericht op Christus. Dat blijkt toch bij Bartimeus? Want hij verwacht, hij hoopt op genezing. Hij hoopt, daar bidt hij om ontferming. Maar van wie moet dat komen? Hij heeft het geleerd, vest op prinsen, geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Hij heeft het geleerd dat je het van mensen niet moet verwachten. Maar hij heeft ook geleerd het van de zoon van David te verwachten en van niemand anders. En die vrouw, ach, zij spreekt geen woord. En toch is alles wat ze doet zo welsprekend. Waar vraagt ze nu eigenlijk om? Kunt u dat nagaan uit die geschiedenis uit Lucas 7? Waar vraagt die vrouw nou zonder woorden om? Om datgene wat Jezus haar straks geeft. Uw zonden zijn u vergeven. Daar vragen haar tranen om. Daar vraagt de blik in haar ogen om. Daar vraagt haar liefde om. Daar schreit haar hart om. En Jezus heeft dat gehoord. Die weet wat in dat hart is. Maar het is alles uiting van geloof in Christus. Geloof dat zich op hem alleen richt. Want van wie anders kan de vergeving van haar zonde komen? Bij wie anders zal ze de redding van haar zondige en verloren leven kunnen zoeken en vinden? Het gaat haar om hem. En om wat hij geeft. En om wie hij is. Geloof in Jezus. Ze zalft. Ze maakt zijn voeten nat. Ze zalft zijn hoofd. Ze kust hem. Ze staat achter hem. Het gaat allemaal om hem. En dan in de tweede plaats. Geloof dat gepaard gaat met het besef, de beleving en de erkentenis van eigen onwaardigheid. U ziet dat heel duidelijk bij die vrouw die waar. Denk maar weer aan haar tranen. Denk maar weer aan haar berouw, aan de smart die uit haar daden spreekt. De smart over haar bestaan, de smart over haar zondig bestaan. Ze staat van achteren. Ach, en zou ze wel van voren tot de Heere durven naderen. U ziet dat bij die bloedvloeiende vrouw. Besef van onwaardigheid. Ze komt van achteren. Om zo de zoom van zijn kleed aan te raken. Er is geloof. Maar dat geloof dat gaat gepaard met een verbrokenheid des harten. Met een besef en een beleving van eigen armoede. Eigen nood, maar bovenal ook eigen onwaardigheid. Als een mens zo gelooft, dan heeft hij geen rechten. Maar dan is dat geloof een vluchten. Dan is dat geloof niet eisen, maar dan is dat geloof bedelen. Denk maar weer aan Bartimeus. Hij blijft precies wie hij was en wie hij altijd geweest was. Een bedelaar. Hij vroeg eerst om aalmoezen. En nu vraagt hij om een aalmoes van de zoon van David. Ontferming over zijn verloren bestaan. Geen rechten, maar het besef van onwaardigheid. En dat geloof, dat houdt het ook vol. Er kan veel tegenop komen, van buiten en van binnen. We zagen dat bij Bartimeus al eerder. De mensen zeiden dat hij zijn mond moest houden. De mensen vonden hem een hinderlijke man. De mensen vonden zijn geroep vervelend. En ze zeiden, zwijg toch stil. Maar hij riep te meer, hij riep te luider. Hij kon niet zwijgen, ondanks alles wat er tegenop komt. Ondanks wat het geloof probeert weg te werken, weg te drukken. Ondanks alles wat erop uit is om ons bij de Heere vandaan te houden. Als die nood beseft wordt en als het geloof er eenmaal is gewerkt door de werking van de Heilige Geest. Dan gaat dat geloof ook iets krijgen van het onwederstandelijke van de Heilige Geest. Dan gaat dat geloof dwars tegen alle bestrijding. En tegen alle verzet in. En dan houdt het vol. Bartimeus riep te meer. En zou deze zondares het van tevoren ook al niet in haar hart gedacht hebben. Wat moet ik nou in het huis van Simon doen? Zou hij me er wel in willen laten? Hoe stond ze bekend? Simon zei, als Jezus werkelijk de Messias was, dan zou hij wel weten wie deze vrouw was, want ze is een zondares. Zo stond ze bekend. Dat was de naam die ze had, zondares. Maar ondanks dat ze wellicht gevreesd heeft dat er voor haar geen plaats is, zeker niet bij Simon en misschien ook wel niet bij Jezus. Ondanks alle bestrijding en aanvechting, ondanks alle oppositie aan de binnenkant en aan de buitenkant, gaat zij toch voort, want ze kan niet bij Jezus meer wegblijven. Ze moet bij hem zijn, want hij is immers de enige die haar redden en vergeven kan. En dan de belijdenis van dat geloof, dat hoort er ook bij. En dat ondanks alle verzet en ondanks alle ongeloof, ze zitten te midden van ongelovige mens. Bartimeus, ach, de schare, ze volgt Jezus wel, maar niet omdat ze in hem gelooft. Maar de leiders van het volk geloven in Jezus niet, maar dat deed Bartimeus niet. Dat geloof in zijn ziel is doorgebroken en dat geloof dat wordt ook geuit. En wat er dan ook door anderen van gedacht en van gezegd zal worden, Bartimeus kan niet anders dan Jezus van Nazareth belijden als de Messias, de zoon van David. En deze zondares, ze kan niet anders dan met daden belijden. Hij is het. Hij is het. Wat Simon ervan denkt en wat de rest in dat dorp ervan denkt. Maar hij is de enige die mij redden kan van de kwaal van mijn zonde. Hij is de enige die me verlossen kan en die me vergeving van kan schenken. En ze schaamt zich er niet voor, maar in vrijmoedigheid beleidt ze haar geloof, zij het, dat ze er geen woord bij spreekt. Nou, en dat hebben ze dan allemaal gemeen. Zo is het dan bij een ieder. Geloof in Christus. Geloof in het besef van eigen onwaardigheid. Geloof dat op hoop tegen hoop gelooft. Ook al komt er nog zoveel verzet tegen. Geloof dat ook beleden wordt. Dat hebben ze gemeen. Dat hebben ze allemaal gemeen, zij die waarachtig geloven. Trap en maat mag verschillen. De weg mag verschillen. Maar ze hebben het allemaal gemeen. Uw geloof heeft u behouden. En waar God ook een mens bekeert en waar hij een mens door zijn geest onderricht, daar geeft hij hen geloof. Geloof dat op Christus gericht gaat worden. Want hij is het voorwerp van het geloof. Geloof dat het gaat beseffen, hij alleen kan mij redden. Hij alleen kan mijn blinde ogen openen. Hij alleen kan de melaatsheid van mijn ziel genezen. Hij alleen kan mijn kwaal stoppen. Hij alleen kan mijn zonde vergeven. Hij alleen kan zich over mij ontfermen. En zo wordt er gevlucht tot hem, toevlucht nemend geloof. Maar het is gericht op de Zonen Gods, die door de Vader in de wereld gezonden is. En geloof waar het ook werkelijk is en waar het ook in waarheid beleefd wordt, daar wordt ook gekend het besef van eigen onwaardigheid. Dan zijn wij het niet waard dat de Heere dit aan ons zou doen. Nooit. Dan moeten wij het erkennen, Heere, we hebben het duizendvoudig verzondigd. Daarom geloof dat werkelijk gelooft is een geloof dat ook tranen kent. Een geloof dat werkelijk gelooft is een geloof dat zetelt in een verbroken hart en in een verslagen geest. Maar dan ook een geloof dat doorgaat, hoeveel er ook tegenop komt. En een geloof dat zich ook niet schaamt, maar dat zich gaat uiten, dat beleden wordt. Dat in woord en wandel blijken gaat. Maar bij alle eenheid is er, zo zien wij in de schrift, ook verscheidenheid. Denk weer aan die vrouw en ik denk aan Bartimeus, ze geloven allebei. Maar de manier waarop is heel anders. De een roept met luide stem en de ander doet alles zwijgend. De een handelt als zondares, denk aan haar tranen. En de ander handelt als een bedelaar, denk aan zijn roepen. En het past bij hun structuur dat ze zo handelen. Het past bij de omstandigheden dat ze handelen zoals ze het doen. Want als er geloof is, dan wordt dat beleefd en beoefend in overeenstemming met karakter. In overeenstemming met toestand, in overeenstemming met levensweg, in overeenstemming met geaardheid, in overeenstemming met leeftijd, in overeenstemming met kennis en inzicht, in overeenstemming met emotionele kanten van de zaak en met verstandelijke inzichten enzovoort. Dat hoort er allemaal bij. Het geloof in zich is één. Het wezen is overal hetzelfde, maar de uitingen ervan en de oefeningen ervan en de omstandigheden waaronder, dat is weer verschillend. Gemeente, nog een paar dingen ten slotte. Dat hoop ik dat duidelijk is. Geloof is voor ieder mens onmisbaar. Houdt u dat nou vast. Je kunt veel dingen in je leven missen, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Je hebt niet allerlei dingen nodig die wij denken dat we nodig hebben. We zouden een hoop dingen kwijt kunnen. En toch nog zalig kunnen worden. Als we maar geloof bezitten. Bezit u dat? Van onszelf niet, nee, dat weet ik. Maar als gave Gods. Hebt u die gave ontvangen? En hebt u geleerd om die gave te gebruiken? Als u moet zeggen, nee, ik ben nog iemand zonder geloof. Dan moet u daar maar een punt zetten. Dan moet u niet gaan zeggen, ik heb geen geloof, maar ik heb toch wel eens oprecht gebeden. Dan moet u niet zeggen, ik heb geen geloof, maar ik heb toch wel eens goed gekerkt. Als u zeggen moet, ik heb geen geloof, dan moet u er niet aan toevoegen, maar ik heb toch wel eens een gebedsverhoring gehad. Want met een gebedsverhoring kun je God niet behagen. En met een keer goed kerken kun je God niet behagen. En met een psalmversje kun je God niet behagen. Het gaat om geloof. En als we geen geloof hebben, ik weet niet wat u dan wel hebt. En waar u zich misschien toch nog mee op de been probeert te houden. Doe het niet. Maar laat dat dan uw nood worden. Dat u geen geloof hebt. En dat we geloof nodig hebben om werkelijk goden te kunnen behagen. Dat we geloof moeten hebben om werkelijk behouden te kunnen worden. En dat alles wat geen geloof is, te kort is voor de eeuwigheid. Laat dat dan onze nood worden. Heere, ik heb geen geloof. En ik heb geloof nodig. Geloof in Christus. Geloof dat voortkomt uit een verbroken hart. Geloof dat het volhoudt bij u. Geloof dat beleden wordt. Ik heb geloof nodig, want anders ben ik verloren. Zie dan dat u die gave Gods van Gods geest ontvangen mocht. En zie dan dat u leert om dat geloof te beoefenen. Onthoud het, zonder geloof is er geen behoudenis. En dan dat tweede wat we zagen, maar dan ook geloof in het door God gestelde voorwerp van het geloof. Niet in iets of in iemand anders. Houd dat ook vast. Er zijn een hoop mensen die geloven in hun geloof. Begrijpt u wat ik bedoel? Een hoop mensen die geloven in het feit dat ze geloven. Ze geloven toch? Anderen geloven in hun bekering. Anderen geloven in hun ondervindingen. Nee, dat is het voorwerp van het geloof niet. Dat eindigt weer in de mens. Maar de Heere stelt zichzelf tot voorwerp van het geloof. En die vrouw in Lucas 7, ze komt tot de Heere Jezus. En Bartimeus roept tot de Heere Jezus. Bartimeus is niet tevreden met het feit dat hij in zijn hart heeft beseft. Dat hij nu weet dat Jezus de Messias is. Dat had hij van de Heere ontvangen voor die tijd. Voordat Jezus daar bij Jericho voorbij ging, had hij in zijn hart de overtuiging ontvangen dat Jezus de Messias is. Maar dan zegt hij niet tegen zichzelf, dan kan ik daar wel op vertrouwen. Dan zou hij hebben geloofd in zijn geloof. En die zondares, die kan zich niet tevreden houden met het feit dat ze berouw heeft. En dat ze niet alleen daar in het huis van Simon, maar ook in haar eigen woning al geweend heeft over haar zonde. En dat die zonde schuld geworden is en dat dat haar smart geeft voor Gods aangezicht. En dat zij zo voor de Heere gebogen heeft. En ze kan nou niet zeggen, maar dan is er toch wat veranderd in mijn leven. En dan heb ik toch oprecht berouw gehad en dan schreeuw ik toch hete tranen. Dan zou ze geloofd hebben in haar berouw. Maar daar kan ze niet mee bestaan en daar is ze niet mee gered. Ze heeft een zaligmaker nodig. Ze heeft Christus Jezus nodig tot zaligheid. Die bloedvloeiende vrouw net eender, die kan tegen zichzelf niet zeggen als ze in huis zit. Ik geloof dat als ik de zoon van zijn kleed aanraak, dat ik dan gezond zal worden. Dan heb ik toch geloof in hem, nietwaar? En dan thuis blijven, dan had ze geloofd in haar geloof, maar ze was gestorven aan haar kwaal. Ze moet bij hem zijn. En pas door hem kan ze behouden worden. Daarom het geloof, dat moet het voorwerp des geloofs hebben. Jezus Christus. Het gaat om de persoon en dan ook om het werk van de zaligmaker. Gemeente, dat is veel meer waar dan wij denken. Waarlijk geloven is geloven in God. En in de Zoon van God die hij gezonden heeft als zaligmaker van zondaren. Het gaat om die persoon. Het gaat om dat werk van die persoon. En daar moet het geloof oog voor hebben. En daar moet het geloof zich in verlustigen. En daar moet het geloof zich aan grijpen. En dan, ja, met alle verscheidenheid. Met alle verscheidenheid. En we mogen onszelf en anderen niet aan elkaar afmeten. En we moeten niet zeggen, nou kijk, zo ging het bij Bartimeus, zo moet het nou bij ons ook gaan. Want het kan heel goed wezen dat het bij u nooit zo gaat als bij Bartimeus. Maar dat de Heere voor u een weg heeft uitgedacht zoals voor die zondares. Of zoals voor die Samaritaan. Of zoals voor die bloedvloeiende vrouw. Of zoals voor nog weer een ander. Ten slotte blijft er ook iets heel persoonlijks in de weg die de Heere met de mens gaat en in de beoefening van het geloof van de zondaar. Ze staan naast elkaar en ze vormen samen die grote schare die zalig wordt. En ze vormen samen dat volk waarin de Heere zich verheerlijkt wordt. Maar in dat volk verheerlijkt hij zijn veelkleurige wijsheid. En zijn menigerlei genade. Zoals hij het trouwens ook in de natuur doet, nietwaar? Zijn veelkleurige wijsheid bewijzen. Zo doet hij het ook in het Rijk der Genade. En daarom het is schadelijk om voor onszelf een weg uit te denken die lijkt op de weg van een ander. Het is schadelijk als we een ander aan onszelf gaan afmeten. En als we de ervaringen van een ander gaan toetsen aan onze eigen ervaringen of omgekeerd. Dat is schadelijk. Dat vinden we de schrift ook nooit doen. Het gaat om het waarachtige geloof. En waar blijkt dat waarachtige geloof dan uit? Wel, Paulus heeft het gezegd, nietwaar? Geloof dat door de liefde werkt. Bij alle verschil, daar komt het toch bij allemaal weer op terug. Geloof dat door de liefde werkt. Dat is het duidelijkste bij die zondares. Dat is een hart dat overloopt van liefde. Berouw ook, maar dat zijn geen tegengestelde ervaringen. Dat gaat goed samen, berouw en liefde. Berouw over de zonde en liefde tot de Heere tegen wie we gezondigd hebben. Maar dan wil deze vrouw haar geloof, en ze kan het ook niet anders, haar geloof uiten in de weg van liefde. Wat heeft ze, die zaligmaker, lief? Maar hardop durft ze het niet te zeggen. En kan ze het misschien ook niet zeggen. Maar wat heeft ze hem toch lief, ook al heeft hij haar nog niet gered. Maar wat gaat haar hart toch naar hem uit? En wat heeft ze toch een liefde in haar hart? En omdat hij het enige, de enige is die werkelijk redden en zalig maken kan. En ten diepste is dat bij Bartimeus ook zo. Wat drijft hem? Wat drijft hem? Zijn nood, zeker, zit er ook achter.
Zijn blindheid, jawel, zijn ellende, dat hij daarom om ontferming roept, dat is ook waar. Maar wat drijft hem ten diepste en wat doet hem volhouden? En wat doet hem aanhouden bij de Heer? Er is liefde Gods in zijn hart uitgestort. En het is die liefde tot het voorwerp dat hem drijft om te geloven in het voorwerp. Geloof door de liefde werkende. En wat is het dat die Samaritaan doet terugkeren? Dankbaarheid tot de Heer, jawel, maar bijzonder ook dankbaarheid tot deze weldoener, tot de Zoon van God. Hij valt voor hem neer op de weg, op zijn knieën. En hij dankt God daar voor Christus, want het is liefde in zijn ziel voor deze zaligmaker. Kijk, met alle verschil hebben ze toch dit weer met elkaar gemeen. Geloof dat door de liefde werkt. En dan tenslotte, als dat geloof er dan ook is, als gave Gods, als werk van zijn genade, door zijn geestesbediening, dan zegt de Heere dat tegen al die vier mensen: uw geloof heeft u behouden. En dan past het hen niet om daar een vraagteken bij te zetten. Dan past het hen niet om te zeggen, als het maar waar mag zijn. Want hij die het zegt is de Amen, de waarachtige en de getrouwe getuige. Dan mogen ze dat ook in het geloof, in datzelfde geloof, geloven. Dat ze vrijgesproken zijn. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Wees genezen van deze uw kwaal. En ze hebben er geen moeite mee gehad. Bartimeus, we zagen het, hij heeft de Heere Jezus gevolgd op de weg. Want zijn hart was vol. Hij had het woord gehoord, uw geloof heeft u behouden. En er was geen vraag in zijn hart meer overgebleven. Dat was waar, dat ondervond hij. Dat woord kwam met kracht, dat vrijsprekende, dat zalig sprekende woord van de Heere. Dat zonk in zijn ziel en daar had zijn ziel hou vast. Dit weet ik vast. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zo heeft hij het beleefd en zo hebben die anderen het ook beleefd. Ze hebben hem getrouw geacht, die het zei: uw geloof heeft u behouden. Gemeente, wie u ook bent, sta ernaar om dit genadegeheim uit de mond des Heren geopenbaard te krijgen. Sta ernaar, volk des Heren, in alle bestrijding en in alle aanvechting. Sta ernaar om te weten dat de Heere dit ook tegen u zegt. En heb aan minder niet genoeg. En wees met minder ook niet tevreden. En als we nog helemaal zonder dat geloof leven, ik zei het u pas al, dan staan we verloren. Dan zijn we onder het oordeel. Die de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. En hij zal het leven niet zien. Als er geen geloof is, is er ook geen behoud. Dan is er alleen maar verderf. Dan is er alleen maar verlorenheid. Daarom zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof. Zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En keer tot God terug met het woord van vandaag. Met het woord dat ons spreekt over het behoud in de weg van het geloof. Smeek de Heere, Heere, schenk me zulk een geloof. Amen. We zingen Psalm 138, het tweede vers. Psalm 138, het tweede vers.
Heere, het past ons om uw grote en heilige naam nog met dankzegging te erkennen, nu gij ons in dit morgenuur opnieuw onderwijs wilde geven in uw woord. Het is zo waar, Heere, dat alleen het geloof zalig maakt. Niet vanwege de waardigheid van dat geloof, maar omdat het middel is dat gij gebruikt om een zondaar deelgenoot te maken aan het heil. En daarom, o Heere, we zullen moeten leren geloven. Iets wat we van nature niet doen. Want van nature zit het ongeloof in ons hart. Ja, is ons bestaan een ongelovig bestaan. Maar waar gij het geloof werkt door uw geest, daar geeft gij in die weg ook zaligheid. Heere, oefen uw volk in deze dingen. Breng hen af van andere gronden. Geef dat ze het af mogen leren om te vertrouwen op iets anders. Geef dat ze het af mogen leren om te bouwen op elke grond, maar alleen te bouwen op het enige fundament, Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat gij het woord wilt zegenen, ook voor hen die u niet kennen. Wat is het een diep ernstige zaak om ongelovig te zijn. Want als wij geen geloof hebben, zelfs het kleinste geloof niet, dan gaan we verloren. O Heere, bind dat ook op ons hart. En wilt gij zo, met de krachtige werking van uw geest, nog zondaren tot bekering en geloof leiden. Maak gij het wel. Verheerlijk uzelf door uw eigen werk dat wij zo vaak verduisteren en in de weg staan. Maar Heere, breek door al onze werkingen en al onze verkeerdheden heen en verheerlijk uzelf in het redden van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers, zou ik niet had geloofd dat in dit leven. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.